Een hele mooie video die gemaakt is die door ons, een andere kerk in Magdalene. Ik ben heel blij dat we daar gebruik van kunnen maken. Ik weet niet of het met jullie zit. Als ik tekst lees, dat doet iets met me, maar als ik tekst lees en ik zie wat beelden erbij, dan deze het veel meer voor mij. Ik hoop dat het ook voor jou is. Zoals gezegd, vanochtend gaan we beginnen aan een vierdelige serie, waarbij we een heel oud verhaal gaan lezen. Een verhaal van 3000 jaar oud. Een verhaal dat zich plaatsvindt rondom de Dode Zee. Israël, wat nu eigenlijk de Westbank heet en een stukje van Jordanië. En het speelt zich af in 1100 voor Christus. Zoals in de eerste zin staat, ten tijde van de rechters. Rechters die optraden als leiders in Israël, voordat Israël koning had. En het was geen mooie periode toen. Een van de Bijbelboeken die is geschreven over deze periode, en die eindigt eigenlijk met dit vers, daar staat: in die dagen was er geen koning in Israël, want ze hadden rechters. En ieder deed wat was goed in zijn eigen ogen. Niet positief, wel negatief. Maar het lijkt wel veel op de tijd waarin wij vandaag zijn. En in die periode van het volk gebeurt dit verhaal. Een verhaal met vrouwen in de hoofdrol, veel gepraat zou je denken. Met een boer, die komt vandaag nog niet langs, misschien de volgende keer. Net zoals op tv, hè? Boers of vrouwen. Emoties. Gesprekken, liefde, romantiek, maar we moeten bij het begin beginnen. En in het begin van het verhaal is er een hongersnood. In de dagen dat de rechters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er een hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling op de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. En de naam van de man is Elimelech. En de naam was zijn vrouw Naomi. En de naam was zijn twee zonen, Mahlon en Kilion. Dan denk je misschien, dat zijn coole namen, die ga ik aan de kinderen geven. De ene deed sterven dan op deze ziekte, dat zou ik niet zo snel doen. Klinkt als Star Trek-achtig, dat was ik wel leuk, maar niet doen. Efratieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakte van Moab en leefden daar. Dit is heel bijzonder, hè? Dat moet ik maar niet weten. Hier woont een meneer met zijn gezin. In Bethlehem. Weet iemand wat Bethlehem betekent? Het woord Bethlehem. Dat betekent huis. Lehem betekent brood. Broodhuis. En het is wel heel bijzonder dat in Bethlehem, het huis van brood, dat daar een hongersnood is. Heel bijzonder. En die man die verhuisde naar Moab. Maar waar ligt Moab? Dat ligt net aan de andere kant van de Dode Zee. In wat nu Jordanië is. Het is nog geen 50 kilometer verderop. Je kan er. Aan dag wandelen, ik moet steeds doorlopen, maar het is niet heel ver. En het is wel bijzonder dat aan de ene kant er een hongersnood is, en net iets verderop, dat blijkbaar eten nog niet goed is. En die Israëlieten wilden niks weten van die morgen. Het is een hele rare verhuizing. Als je als Israëliet destijds daar gewoond had, wilde je niks met die Moabieten te maken. Ze waren slecht. Waarom? Moabieten waren afstammelingen van Moab. Nou, wie is Moab nou? Moab is een zoon van een meneer die heette Lot. Lot ontsnapt op een gegeven moment uit de stad met zijn twee dochters. En zijn twee dochters blijven wonen. En zij verwekken kinderen. Dat is zelfs incestueus. Ze voelen de vader dronken en ze gaan met de vader naar bed. Dus die Israëlieten hebben zoiets van: nou, die Moabieten, daar hebben we helemaal niks mee gemaakt. Ja, dat zijn vieze mannetjes, daar moeten we vandaan blijven. En toch besluit deze man. In die midden, om te verhuizen, weg te gaan van zijn familie, weg te gaan van zijn kind, om daar te gaan wonen. Dat bleek een economisch motief. Hier is geen brood, daar is geen brood. Met alle gevolgen van die man. Wat gebeurt er nu? Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij bleef achter met haar twee zonen. En die namen voor zich Moabitische vrouwen. Ja, maar moesten ze anders. Er waren geen Israëlitische vrouwen daar nog bij. De naam van de ene was Orpa, de naam van de andere was Rut. En ze bleven er ongeveer 10 jaar. En die twee, Mahlon en Kilion, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Dat is verschrikkelijk. Elimelech, zijn naam betekent: mijn God is koning. Maar zo raakte hij het niet. Dat zijn van merken. Hij maakt de keuze om te vluchten uit Bethlehem om te overleven. Want er is geen voedsel in Bethlehem, maar wel een Moab. Hij gaat weg van zijn kerk, weg van zijn werk, weg van zijn God. om te overleven. Maar wat gebeurt er in de plek waar ze aankomen? Hij gaat dood. Zijn twee zonen gaan dood, 10 jaar later. Weet je, een belangrijke les die ik hieruit trek al, is de plek waar je woont. Is echt heel belangrijk. Het bepaalt met wie je omgaat, met wie je kinderen trouwen zien hier. Bepaalt in een hele grote mate de kwaliteit van je leven. En God heeft een plan met jou. Hij is jou neergezet in een stad, in een plek waar je geboren bent, waar je woont. In een bepaalde tijd samen zelfs. Vraag is, ga je daar zomaar uit weg? Hoe maak jij de keuze? Waarom verhuis je van A naar B? Is dat puur economisch? Of kijk je ook naar anderen? Want de keuzes, de gevolgen van die keuze, kunnen desastreus zijn. Dit wil niemand op meemaken. Dat je man moet begraven en een paar jaar later je twee zonen. Er zijn geen kleinkinderen. Dat is ook raar. 10 jaar, geen kleinkinderen. In die maatschappij, 4000 jaar geleden, was dat een serieus probleem. Als vrouw, geen kostwinnaar, wat nu? En de vraag is waarom? Die vraag stel ik bij de mensen. Waarom? Waarom gebeurt dit? Waarom is er een hongersnood in Bethlehem en niet 500 meter verderop? Waarom gaat Elimelech dood? Waarom gaat Machlon en Kilion dood? Waarom? En blijf stil. Er is niks in deze tekst waar uitleg gegeven wordt van wat er aan de hand is. Waarom deze verschrikkelijke dingen gebeuren? Dat kan je alleen maar gissen. Vind je wie? Dat is dingen meemaken in je leven. Ja, vind je. Verschrikkelijke dingen. Dat je je afvraagt: waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dit nu? Waarom gebeurt dit met mij? Waarom gebeurt dit met mijn kinderen? Het is zo vaak stil. Misschien geloof je niet in God. We zitten hier en weet uit eigen ervaring dat op die momenten dat je toch stiekem even naar boven kijkt. Waarom gebeurt dit? Als u bestaat, God, dan had u dit dus toch kunnen voorkomen. Als u echt God bent, dan heb je toch de macht om in te grijpen. Waarom doet u dat niet? Herken je die frustrerende momenten? Dat het stil blijft? Alsof God er helemaal niet is. En misschien denk je dan wel op die momenten, of misschien als je nadenkt over andere situaties in de wereld, dat je hele God bestaat niet. Anders zou er niet zoveel lijden zijn. Anders zou er niet zoveel ellende zijn in de wereld. Anders zou ik toch wel een antwoord krijgen als ik daar een vraag. Maar degene die dit verhaal geschreven heeft, die lijkt hierop te anticiperen. En introduceert ons tot de volgende hoofdpersoon. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed, keerde terug uit de vlakte van Moab. Want ze had in het land Moab gehoord dat de Heer naar zijn volk omgezien had door een grote deur. In één keer verschijnt God daar op te noemen. Hier wordt hij de Heer genoemd. Ik doe het met mijn hoofdlettertjes. Er staat in de Hebreeuwse uit Yahweh. Iets verder wordt hij de Almachtige genoemd. Of Shaddai. En hiermee wordt bedoeld, Heer Almachtig, dat er niemand groter is dan God. Dat hij de koning der koning is. Dat hij Heer boven alle heren is. Dat hij oppermachtig is. Hij regeert. En het is heel belangrijk, denk ik, om vanochtend daar even bij stil te staan. En wat betekent dat? Als God almachtig is, betekent dat dat alles wat er gebeurt op de wereld zijn wil is? Sommige mensen denken dat. Ik heb laatst een avondje gekeken naar een tv-serie, 's avonds, over een kerk in Amerika. Waar mensen aan het juichen waren dat mensen kanker hadden. Aan het juichen waren dat er weer nieuwe soldaten dood waren gegaan. Aan het juichen waren dat een orkaan een dorp vernield had. En waarom juichten die mensen? Omdat ze dachten dat dat de wil van God was. En we moeten ons verblijden in wat God wil. Ze zagen die ziektes die als een straf van God. En we moeten ons verblijden, zei de mens. We moeten ons verblijden in de straf van God, want God weet wat hij aan het doen is. Deze mensen vergissen zich. En vergissen zich niet. Ja, God is almachtig. Hij kan doen op ieder moment wat hij wil. Hij kan voorkomen dat er eigen dingen gebeuren in jouw leven, in mijn leven. Dat kan hij. Maar dat betekent niet dat hij wil dat er eigen dingen gebeuren. Dat is echt iets anders. Wij, mensen, jij, ik vooral, doen rare dingen. Ik doe hele rare dingen soms. En er zijn gevolgen aan die rare dingen die ik doe. En God steekt er niet iedere keer een stokje voor dat ik die rare dingen doe. Waarom niet? Nou, weet ik niet. Hij doet het niet. Elimelech maakt de keuze om te verhuizen naar Moab, zijn hele gezin mee te nemen naar de vlakte daar. Om daar te gaan wonen. God stopt hem niet. Die zegt niet halverwege Elimelech, ga terug. Gaat daar ook niet goed met jou. Hij laat hem zijn gang gaan. Er zit nog een andere kant aan de almacht van God. Dat is heel belangrijk om te noemen. God is goed. Dat zal ik nog even in de tekst. God houdt van jou. God houdt van mij. Hij wil het beste voor ons. Hij is traag om boos te worden. Hij is barmhartig. Dat betekent dat hij genade voor ons. Hij is liefde. God is goed. Maar waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Die vraag hebben we nog steeds niet beantwoord. Voor degenen die vraag stellen en niet in God geloven, die hebben heel veel rondlopen op een weg. Dat is geweldig. Die stellen zich de vraag: Maarten, waarom is er zoveel ellende op de wereld? Als je niet in God gelooft, mag je die vraag niet stellen. Dat is de wereld gewoon wat het is. Boom, explosie, wij leven op de vlakstukken daarvan. Het is zoals het is, accepteer het maar. Dat jij een raar gevoel hebt dat de wereld niet klopt, dat moet je zo onderzoeken. Want waar krijg je dat raar gevoel vandaan dat de wereld anders zou moeten zijn dan dat die is? Maar misschien heb je die vraag wel. En ergens diep van binnen weten, hebben die vraag allemaal. Waarom klopt de wereld niet? Waarom zie ik pijn, honger, verdriet? Klopt niet. Dat is God in de mens. En die kennis motiveert om mooie dingen te doen. Ik zie mensen die gaan vluchtelingen helpen. Ik zie mensen die doen dingen voor de buurvrouw. Hartstikke mooi. En de wereld een betere plek te maken. God is goed. God is almachtig. Maar er zijn andere mensen aan het werk. Ik ben aan het werk. De Bijbel spreekt over een tegenstander van God die slecht is. Over een mensheid die slecht is. Over zonde, over kwaad, over rebellie. Die veroorzaken een hoop ellende in de wereld. Maar God is goed. En die twee waarheden, God is goed en God is almachtig, moeten samengaan. Die kan je niet als je één van de twee pakt. En ik zie het zo vaak gebeuren. Dan komt een heel gevaarlijk godsbeeld uit. Als God alleen almachtig is, zagen we net al, dan is hij een soort dictator die vanaf zijn troon de meest verschrikkelijke dingen bedenkt voor deze wereld. Een vrede God die van alles gaat vragen, die verantwoordelijk is voor alles in jouw leven. Misschien heb je daar naar vragen. Er zijn dingen waar zo over God gesproken wordt, maar dat is geen waardeloos beeld van God. En aan de andere kant heb je groepen die zeggen: oh, God is geweldig, God is goed, God is liefde, maar hij is niet almachtig. God kan niet alles. Weet je, als dat zo zou zijn, dan is er geen hoop meer. Dan is er geen hoop meer dat dingen ooit goed komen. Dan wil God van alles, maar dan kan hij helaas niet. Ook dat is geen bijbelsbeeld van God. God is goed en God is almachtig. En hoe werkt dat dan? God is zo almachtig dat hij zelfs de slechte dingen van deze wereld, dingen die hij niet wil, maar wel gebeuren, ten goede kan doen. Op zijn tijd, op zijn moment, op zijn manier. Niet altijd op onze manier. Of de manier waarop wij denken dat het opgelost zou moeten worden. Een heel klassiek voorbeeld hiervan kennen we misschien Jozef. Jozef, misschien heb je ook die tv-serie gezien. Hè? Op zoek naar Jozef, hè? Waar op zoek naar die musical. Jozef die had een hele mooie jas en zijn broers waren jaloers op hem. Gooide hem in een put. Had hem eigenlijk bijna vermoord, maar toevallig kwam iemand langs en wilde wat geld betalen voor die jongen. En ze hebben als slaaf verkocht. En zei: hij vindt het niet aan. Verschrikkelijk. Van de gevangenis. Hij staat jarenlang zitten. Maar uiteindelijk kom je uit de gevangenis en mocht hij voor de farao werken, de koning van Egypte. En op een gegeven moment vond hij zijn broers verdwenen. En dan denk je, nou, heel boos zijn mijn broers die hem verkocht hebben als slaaf, die hem bijna vermoord hadden, in een put hebben laten zitten. En wat zegt hij dan? jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Wat jullie gedaan hebben is slecht. Wat jullie gedaan hebben is echt niet goed te praten. Maar, zegt hij, God heeft dat ten goede gedacht. God heeft het uiteindelijk kunnen gebruiken, zelfs de slechte dingen. En ik geloof echt dat God alles zal meewerken ten goede. God is namelijk groter dan zonde. God is groter dan jou en mij. God is groter dan de dingen die wij doen en de dingen die wij laten. God verspilt geen tranen. God verspilt geen lijden. God verspilt geen moment van verlies. Want God is niet alleen maar machtig. Hij is ook goed en hij is niet alleen goed. Maar hij is ook almachtig. En dat betekent helaas niet dat we antwoord hebben op alle vragen. Maar het geeft ons wel hoop. Hoop dat het uiteindelijk een grotere plaatje, wat wij niet kunnen zien, dat doet dat. Waarom ging Elimelech dood? Waarom gingen zijn zonen dood? Waarom was een hoorn zo? Stilte. Maar ik weet, God laat alles meewerken ten goede. En zie maar ook, op de grote wedstrijd, God heeft daarvoor gezorgd. En zodat we door de hoofdstukken heen gaan, steeds meer zien dat God het allemaal gebruikt. Dus Naomi besluit nu, er is weer brood, er is ook eten in Bethlehem, om terug te gaan, samen met haar schoonouders, uit Moab naar Bethlehem, terug naar God. Daarna trok ze weg uit de plaats waar ze geweest was, en haar twee schoonouders gingen met haar mee. Maar toen ze op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoonouders, en dan gaat ze natuurlijk zeggen, ze hebben natuurlijk een gesprek, het zijn dames onderweg, de helft van het boek is allemaal praten tussen mensen. Maar ik stel me voor, ze draait zich om, hè? Misschien staan ze op een heuvel, ze kijken terug naar Moab. En dan zegt ze tegen haar schoonouders, ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heer, de machtige God, jullie, maar dit is moeilijk woord, goede tierenheid bewijzen. Wat is goede tierenheid? Is trouw, genade, liefde. Het is het woord gezet in het Hebreeuws. Wordt heel vaak gebruikt om over God te praten. Een trouwe God, een genade God, een liefdevolle God. Om jullie die kwaliteit te bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heer jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Ze zegt, ga terug. Ga terug. Weet je niets meer aan. En dan bidt ze. Dat is geweldig. Ik zei het straks al, bidden is praten met God. En ze praat hier met God. En er wordt heel veel gebeden in dit verhaal. Altijd voor een ander. Dat vind ik heel bijzonder. Ik doe het best wel vaak voor mezelf. Maar hier wordt vaak gebeden, of iedere keer in dit boek, wordt een gebed uitgesproken voor een ander. En wat nog heel bijzonder is, als wij straks op eind december klaar zijn met dit boek, vier hoofdstukken, dan is ieder gebed beantwoord. Ieder gebed wordt beantwoord. Naomi bidt dat de almachtige God, de Heer die goed is, die trouw is, die liefdevol is, bij hen mag zijn, zoals zij voor een man lief zijn geweest. Soms denk ik, vraag je misschien af, hey, als God toch alles weet, en God kan alles, maar waarom moet ik eigenlijk bidden? Waarom is het eigenlijk voor nodig? Maar juist omdat God almachtig is, kan je hem niet vragen. Hij wil als vader voor ons zijn. Als hij niet almachtig was, had dat geen zin. Dan was God met je eens. Ja, dat zou ik ook wel willen maken, maar ik kan het niet. Want dat hij goed is, wil hij graag helpen. Ieder gebed wordt beantwoord in het boekje. Maar wel weer op Godse manier, Godse tijd. En misschien niet zoals de hoofdpersonen gedacht hadden. Naomi bidt dat God haar schoonouders rust geeft. Dat ze terug naar Moab kunnen gaan, daar een man zullen worden. Ze hebben nog geen kinderen, ze hebben geen enkele manier om te overleven. En ze kust hem. En ze begonnen luid te huilen. Zo bedoelden ze elkaar, hè? En ze zeiden tegen elkaar, voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters. Ga heen. Want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop dat er zelfs in deze nacht nog een man, deze nacht een man heb, die zelfs zonen zou baren, zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weer houden om een man te hebben? En dus dan in die moment is ze samen met de schoonmoeders, die ze trouwens dochters zijn, dat wil ik zeggen. De dochters zo close zijn. Zo hecht is die man, ze houden van elkaar, ze huilen. En ze zegt, man, ik heb zo geen zin. Zelfs al zou ik als oude vrouw nu op een man tegenkomen, zouden jullie dan nog 9 maanden plus 18 jaar wachten totdat ze opgegroeid zijn en dan met die mannen trouwen? Dat is toch absurd, die gedachte? Dat is toch absurd? Ga toch terug naar je eigen ouders, kan je daar bij een huis wonen. Wie zullen wel zorgen dat er een man komt, een profetische man, die met je trouwt en die je zal zorgen? Neem mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Het is zo herkenbaar, hè? In de moeilijke momenten van ons leven. Evenwillig heeft een keer keuzes gemaakt. Maar uiteindelijk, wie krijgt de schuld? God. Waarom zegt God is tegen mij? Voel je me dan mee? Alsof God tegen je is? Dat alles misgaat in je leven? Misschien heeft hij ook wel eens geschuld. Ik wel. Net als mijn man. God had namelijk iets kunnen doen. Hij had er kunnen voorkomen dat haar man stierf. Hij had er kunnen voorkomen dat haar zonen moest begraven. Maar Naomi ziet God nu niet als vriend, hè? Als vijand. God is tegen mij. Want zelfs, dit snap je heel goed, zelfs als God het niet bedacht heeft, hij had het wel kunnen voorkomen. Hij laat het wel toe in mijn leven. En waarom doet hij dat? Vraagt Naomi zich af. Als je weet dat God zelfs de pijnlijkste momenten in je leven zal gebruiken, ten goede, dan helpt dat misschien zelfs op dit moment. Je hebt gewoon pijn. De vraag wordt niet beantwoord. Maar ik zei net al, dit is geen lijden, dit is geen pijn, dit is geen verdriet. Dat doet ons. God zal het nog niet verspillen. Hij zal alles gebruiken ten goede voor zijn doel. Niet om jouw leven makkelijker te maken, dat hoop ik soms wel. Soms is hij bezig met karakter. En ik weet uit eigen ervaring helaas dat mijn karakter best gevormd wordt in de dalen van mijn leven. Niet op het niet van de bergen. Ik doe er zoveel meer in de moeilijke momenten. Dat betekent niet dat ik altijd op de moeilijke momenten dit voor ogen krijg. Maar het is wel waar. Naomi ziet het ook nog niet op dit punt in het verhaal. Maar wij zullen straks zien, als je door het verhaal heen gaat, hoe God dit lijden gebruikt. Toen begonnen ze opnieuw luid te huilen. Opa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei ze, zie, je schoonzus is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzus eraf. Ja. De dames willen haar niet verlaten, hè? Maar uiteindelijk kiest overigens een beetje niet mee. Opa kiest ervoor om terug te gaan naar haar goden. En naar onze Rut, ga haar nou achterna. En die wordt een geweldige tekst. Rut zegt, dring het er mij niet wel op aan om te verlaten. En terug te gaan. Kijk vandaan. Waar u heen gaat, zal ik ook gaan. Waar u overnacht, zal ik ook overnachten. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo heel veel erger doen, voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en de geweldige trouwtekst. Toen zij zag dat ze zich vastgenomen had met haar meegegaan, hield ze op tot haar gesprek. Wat een keuze. Een Moabitische vrouw, hè, wat Teun zal net even over de Syrische mensen die in Nederland komen. Een Moabitische vrouw die ervoor kiest om God te volgen. Ongeacht alle ellende die ze weet dat op haar te wachten staat, en alle ellende die ze al meegemaakt heeft in haar leven. Ze weet hoe die mensen in wetten aan de baas zullen reageren. Niet heel anders dan wij soms hier in Nederland reageren op asieltoekers die binnenkomen. Geweldig. En ze gaat. Een stap in geloof. Ze heeft geen man. Ze heeft geen baan. Ze heeft geen eten. En ze heeft helemaal geen verlossing van God dat het goed komt. Geen opdracht te krijgen. Maar ze kiest erop. Zo gingen ze samen verder met z'n tweeën, tot ze in Bethlehem kwamen. En het gebeurde, toen ze in Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen en zeg maar roepen. Het is niet zo, we komen naar Naomi weer terug. Wat gebeurt er hier? En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? En ze zei tegen hem, noem mij niet Naomi. Noem mij Mara, want Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Weer God in de schuldtijd. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heer tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Naomi betekent liefelijk. Heel schoon. Maar nu zegt ze, noem mij nou geen Naomi. Ik ben niet liefelijk, ik ben niet heel schoon. Noem mij Mara. Mara betekent bitter. En Rut, die kiest ervoor om met haar bittere schoonmoeder naar Bethlehem te gaan. Nou, dat vind ik ook een behoorlijke keuze, als je het mij vraagt. Het zegt echt iets over het karakter van Rut, dat ze daarvoor kiest. En Naomi is bitter, ze is heel boos. En ik snap dat. Ik ben ook wel eens boos op God. Soms doet het even pijn. Soms doet het zoveel pijn dat we niet eens meer helder kunnen zien wat we wel hebben. Naomi zegt hier, ik ben leeg teruggekomen. Dat is niet waar. Ruk ook naast haar. Maar ze is zo verbitterd. Ze zit zo in haar pijn, dat ze het niet eens meer ziet. Wat ik hier heel mooi vind, in dit verhaal, is dat ze niet onderweg aan het uitschreeuwen is. God, ik ben boos. Dat ze niet in een bos of in een veld of in een weiland gaat staan en gaat klagen tegen God. Nee, dat doet ze nadat ze in Bethlehem binnen is gekomen. Nadat ze bij haar volk terug is, nadat ze terug is in haar kerk, zegt ze, ik heb ook nodig. Ik ben boos op God. Ze doet zich niet nooit beter voor dan dat ze is. Weet je, wij zijn soms ook boos op God. Echt waar. Heb je zo nooit boos op God bent geweest? Dat zou het vreemd vinden. En het is zo verleidelijk om dan te doen alsof het allemaal prima met je gaat. Dan sta ik bij de deur, hé, hoe gaat het ermee? Alles prima. Dat is wel leuk, ik ga het helemaal niet doen. Ik ben boos op God, niet onder de kerk. Dat is het menselijke antwoord wat mensen willen horen, dat het prima met je gaat. En soms vinden die buitenkant zo belangrijk, dat we liegen over hoe met ons omgaan. Dat mensen ons aankijken, hoe gaat het? Ja, het gaat goed met me. Dat gaat niet goed, je bent boos op God. Alles moet er goed uitzien. Wat zullen andere mensen van mij denken als ik als voorganger hier zeg dat ik boos ben op God? Stop jij hier ook wel eens achter zo'n mooie buitenkant? Durf jij ervan uit te komen dat er momenten in je leven zijn dat je boos bent met God, op God? Durf jij te laten zien aan de mensen om je heen dat het leven met God soms ook moeilijk is? Durf jij je worstelingen met anderen te delen? Over het leven, over God, over je geloof, over je zoektocht naar God. Een brug hebben at homes. En dat zijn plekken waar we door de week bij elkaar komen, waar we juist dit soort gesprekken willen aangaan met elkaar. Elkaar proberen te helpen, waar we voor elkaar kunnen bidden. Of waar we juist eerlijk proberen te zijn. Waar we onszelf proberen te zijn. Omdat we weten dat God bij ons is. We weten dat God van ons houdt. Alleen zo doen we het niet. En dan hebben we elkaar zo hard nodig. We weten dat God goed is. Wij weten dat God bij macht om te doen is. Meer dan als wij kunnen bedenken of bidden. Dat weten we. Maar soms is het moeilijk. En Naomi is eerlijk hier. Ze is zo eerlijk. Ik vind het geweldig. Het gaat niet goed met me. Ik weet dat God bestaat, maar ik ben niet blij met hem. Ik ben boos op hem. Ik heb genoeg gehuild. En ik vraag me af of God mij wel hoort. Dat zegt ze hier. Geweldig. Als jij moeite hebt met God, dan wil ik je echt uitdagen. Drum samen met anderen over elkaar, door drie keer van een podium in de ring. Denk het de mensen die wees dat iedere koop. Het is iets moois en iets goeds. Zo keerde Naomi terug. Met haar Rutte, Moabitische, haar schoondochter. Ze keerde uit de vlakte van Moab terug. En ze kwamen in Bethlehem naar het begin van de kerstroos. Zo eindigt de boodschap. Met twee hele mooie beelden. Bethlehem. Bethlehem. 1000 jaar later wordt daar Jezus geboren. Een stad zo vol betekent. En gisteren ook. Wat is dat? Kennen wij niet, hè? Dat ze met een boel hier tussen zitten die nog het graan binnengehaald hebben. Ik denk iets van de kerstoogst is. Maar de kerstoogst, dat is eten. Dat is de jumbo die weer bijgezocht wordt. Dat wel weer. Het verhaal wordt een stuk mooier. We beginnen met een heel verdrietig hoofdstuk. Maar er is hoop. We moeten echt nog een keer terugkomen met het verhaal worden. Geweldig, je weet nog steeds niet hoe het goed is. We hebben nu een intro gelezen, hè? En misschien denk je, waar blijft nu dat romantische verhaal met die boer en die vrouw? Nou, de romantiek komt wel. Ik ga je even zien. Maar eerst moeten we stilstaan waarom, want wij meestal staan voordat we op zoek gaan naar de hand. Alleen, een verhaal over normale mensen, die heel erg lijken op jou of mij. Mensen die normaal leven lijken, die moeilijkheden tegenkomen in hun leven. Een reuk die trouwt en misschien wel kinderen wil, maar niet krijgt. En in één keer overlijdt haar man. Ze komt alleen te staan. En toch besluit ze om een geloofstap te maken. Een stap richting God. Een stap naar Bethlehem. Een Naomi die bitter is, die boos is op God, wat hij haar aangedaan heeft. Elimelech, die het wel even zelf regelt zonder God. Die had God niet nodig, want hij kon zo uit de sommetjes opmaken dat het beter ging. De Moab van de Bethlehem, misschien daar niet. Orpa, die het risico met God niet aandurft. En teruggaat naar haar God en naar haar ouders. Wie ben jij? Wie ben jij dit verhaal? Hoe reageer jij als moederkeuze? Ik ben zo in de wereld. Ik ga het uitleggen. En daar kun je die zin slecht maken. Zo werkt het. Misschien dat sommigen van jullie terug zijn ernaar. Naar het verleden. Niet het stap aanbeuren met God. Wie ben jij? Als je dat even doet. En als je druk bent, schrijf dat op een video. Want dan wil ik graag met jullie moeten praten aan jullie. Dat is geweldig. Naomi en Rut doen het juist hier, hè? Ze zenden naar God. Een God die almachtig is, een God die goed is, die liefdevol is. Ze zenden naar Jezus. En ze zijn moeilijk. Eerlijk over hun pijn, eerlijk over worstelingen. Durven wij, durf jij, de keuze te maken, die Rut hier maakt. Durf je te kiezen voor God, voor Jezus. Ook al heb je nog zoveel vragen die niet beantwoord zijn. Ook al weet je dat er een hele moeilijke weg moet gegaan is, een lange weg. Ga dan niet terug zoals onkwaliteit. Ga niet terug naar je andere oplossingen, naar je andere goden, naar spiritualiteit, naar vage dingen. Doe het niet. Ren naar Jezus. En wees eerlijk met hem. Jezus, als enige, snap jouw pijn. Echt. Hij heeft zichzelf ervaren. Hij heeft medelijden met onze zwakheden, staat er. Hij heeft dezelfde beproevingen ondergaan als wij, maar hij bleef zonder zonde. Hij is gestorven aan het kruis voor alle dingen die jij en ik fout hebben gedaan. Hij is gestorven uit liefde voor jou en voor mij. Om ons te verzoenen met God. Zodat wij niet hoeven te sterven voor onze eigen zonde, want hij is gestorven. Wij zijn vrij. Zodat we dicht bij God kunnen zijn. Omdat hij aan dat kruis verlaten is. Jezus is opgestaan. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij zit in de hemel. Hij is goed. Hij zal machtig. En hij zal alles ten goede keren. Geloof je dat? Geloof je dat echt dat alles ten goede keren zal worden bij hem? Want dat verandert je perspectief op het leven totaal. Zeker wanneer je in de moeilijkheden zit. Ik wil van ons allemaal weer, ook voor mezelf, dat we die waarheid, wat Jezus voor ons gedaan heeft, maar ook die hoop op die toekomst, echt mogen begrijpen. Niet alleen tussen onze oren, want dat is vaak, nou, dat klopt er wel, maar dat we ook echt, echt mogen ervaren. Vader God, wat een moeilijk hoofdstuk om mee te beginnen. Een hoofdstuk waar mensen pijn hebben en die hadden kunnen voorkomen. En zo zijn er ook worstelingen in ons eigen leven. We hebben allemaal momenten dat we het niet begrijpen, dat we het niet snappen. Heer, kom ons tegemoet, help ons. Heer, u bent met ons. Draag ons, Heer, u draagt ons, maar help ons om dat te zien, dat u ons draagt. Heer, open ons hart, Heer, dat we ook de waarheid van u mogen snappen, mogen ervaren. Heer, die hoop die u heeft dat u alles uiteindelijk ten goede zal geven, Heer. Ik bid dat we dat mogen zien, mogen accepteren, is dat in de momenten dat we moeilijk hebben, dat we staan vast kunnen komen. Maar help ons om dat te zien. Geef ons die hoop. Ik dank u, Heer, voor het offer van uw Zoon Jezus aan het kruis. Voor ons, voor mij. Gestorven, zal ik leven hebben. Verlaten door u, zal ik nu met u kan praten. Ik weet dat het waar is. Ik wil er niet van. Ik wil er kijken uit, natuurlijk.